Op het moment dat je het gaat vertellen, verlies je ook het alleenrecht op jouw ervaring. We neigen er soms ook aan om het meteen in te vullen van... Oh, wat verschrikkelijk, dat is een verkrachting en je moet hulp zoeken. Ja, ik denk, je moet helemaal niks. Dit is gewoon een moment om die isolatie en de eenzaamheid... om daar een soort opheffing te maken.
Trauma is in onze samenleving de grote onzichtbare. Mensen met trauma tonen zich niet. Mensen die andere trauma bezorgen nog minder. En wij, de omstanders, wenden liever de blik af. Het oorverdovende zwijgen in onze samenleving zorgt voor nieuw trauma, laag op laag. Hoe doorbreken we het zwijgen en verzamelen we de moed om te leren begrijpen wat trauma is en wat het met mensen doet? In deze serie praat ik met deskundigen uit verschillende disciplines over hoe we met een meer traumasensitieve benadering en omgang met elkaar een verdere stapeling van trauma kunnen voorkomen. Welkom bij Traumastapeling. Mijn naam is Julia von Grevenitz. Hoe kunnen we mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt steunen of helpen? Hoe kunnen we het stapelen van trauma stoppen? En welke rol hebben omstanders hierin? Hierover praat ik met psycholoog Iva Bicanic. Zij werkt al meer dan 25 jaar met mensen die seksueel misbruik hebben ervaren. Zij is hoofd van het Centrum Seksueel Geweld en van het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht. We gaan het hebben over mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, maar eigenlijk vooral over de rol van de mensen eromheen. Eigenlijk over ons allen. Maar eerst maar eens eventjes over toch de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Waarom is het zo ontzettend ingewikkeld om te roepen help?
Ja, daarin onderscheidt seksueel misbruik zich inderdaad van andere trauma's en ingrijpende ervaringen. Dat het hulpvragen en het hulpzoeken niet zo vanzelfsprekend is. Er zijn verschillende antwoorden te geven. Een van de redenen is dat mensen die het overkomt... zelf dat wat hetgeen aan hen overkomt niet definiëren of klassificeren... als seksueel geweld of seksueel misbruik. Ze noemen het iets anders.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld een verkrachting noemen ze een aanranding. Mm. Of een aanranding noemen ze miscommunicatie. En dat heeft
maken het kleiner.
Ja. Dus het kleiner maken en het bagatelliseren is ook een manier om ermee om te gaan. Mm. Sommige slachtoffers gaan zelfs een stukje verder en maken zichzelf wijs dat het niet is gebeurd. Dus die gaan dat letterlijk tegen zichzelf zeggen. Het is niet gebeurd, het is niet gebeurd, het is niet gebeurd. Met name 's avonds, als er geen afleiding is. En al die narigheid, die nare gedachtes en nare beelden komen boven. Dan kun je tegen jezelf zeggen, het is niet waar. Of het is niet gebeurd, of ik heb het maar gedroomd. En als je dat maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, begin je daar ook een beetje in te geloven. En dat heb ik ook vaak van kinderen gehoord, dat ze dat op die manier doen. En de pleger doet dat soms ook.
Ja.
Probeert zichzelf ook wijs te maken dat hij dat niet heeft gedaan. En het hele onderwerp seksueel misbruik gaat gepaard met afweer. In zowel slachtoffer als pleger als de omstanders. En iedereen op zijn eigen manier. Dus het slachtoffer door er niet over te praten en heel hard de best te doen om weg te blijven van die herinneringen. De pleger doet ook aan afweer. Want die wil zijn eigen gedrag niet onder ogen komen. En de omstanders, die vinden het allemaal eigenlijk heel erg ongemakkelijk, deze realiteit. En proberen daarvoor weg te kijken of een hele goede reden te verzinnen als ze het horen waarom dat dan is gebeurd.
Als al de slachtoffers en de plegers het voor zichzelf kleiner maken en eigenlijk onzichtbaar maken, dan is het nog lastiger, denk ik, voor omstanders. Om toch iets te zien dat er iets gebeurd is.
Ja, dat klopt. Het is ook heel moeilijk om te zien. Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit onderzoek bij kinderen die bewezen misbruikt zijn.
Mm-hmm.
Dat bijna de helft van die kinderen geen signalen afgeeft.
Helemaal niks?
Helemaal niks. Alhoewel we allemaal denken van, nou, als zoiets gebeurt, dan zie je dat natuurlijk. Of dat merk je dan wel aan een kind. Maar dat hoeft niet per se. Mm. Dus bij bijna de helft zie je niks. De andere helft die wel signalen afgeeft, die signalen zijn niet specifiek voor misbruik. Dus het is best heel moeilijk voor omstanders om te zien dat er een misbruikssituatie gaande is. Want dat gebeurt natuurlijk altijd in het donker. Het is niet de bedoeling dat het gezien wordt.
Nee.
En kinderen weten ook dat, zeker als het gebeurt door iemand die je heel goed kent, dat is meestal zo, dat als het dan uitkomt dat het hele grote gevolgen zal hebben voor al die familieleden. En daar voel je je als kind heel erg verantwoordelijk voor.
Ja.
Voor het welzijn en het geluk van al die mensen, ook van degene die het heeft gedaan.
Ja.
Dus kinderen zijn er soms nog meer op gebrand dan degene die het doet, dat het niet naar buiten komt. Er zijn ook kinderen die hoopten dat deze keer dat ze dan bij de huisarts kwamen met buikpijn of andere lichamelijke klachten. Want spanning,
ja,
als je lang met een geheim rondloopt, dan dat gaat zich ook wel in je lichaam vastzetten.
Ja.
Dat er ook kinderen waren die hoopten dat er nu wel iemand zou zijn
die
zou vragen van. En dan hoefden ze een soort van alleen maar ja te zeggen. Maar ja, die vraag die komt vaak niet. Ik vraag ook wel eens aan mensen, waarom duurde het zo lang? Mm. Ik zeg, ja, niemand heeft me die vraag gesteld.
Ja, je verwacht eigenlijk inderdaad dat we toch iets zouden kunnen zien van een geslotenheid of juist een gedrag wat zich een beetje afwijkt. Kan ook drukte juist misschien wel zijn.
Mm-hmm.
Zelf krabben.
Maar stel, je zou een kind hebben die zich aan het krabben is. Wat dan?
Ja.
Wat is dat? Wat betekent dat?
Nou, misschien toch ergens een soort vorm van ongeluk.
Ja, het is stress. Maar wel, wat is de stressbron?
Ja, nou dan kan je misschien vragen.
Al zie je iets, al neem je stressreacties waar,
ja,
dan is dat in ieder geval een teken, een signaal van stress. Maar wat de bron daarvan is, en seksueel misbruik gebeurt vaak, is vaak niet geïsoleerd. Hè? Dus soms is er ook nog iets anders aan de hand.
Ja.
Bijvoorbeeld, er ontbreekt ook iets in het leven van het kind thuis, soms.
Affectie.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dus waar zit je eigenlijk dan als je stress waarneemt, dat krabben?
Ja.
Is dat dan een signaal van het misbruik? Of is dat dan een signaal dat stress door die opgelegde geheimhouding? Of is het stress omdat het kind echt tekort komt in hele belangrijke basisbehoeften, namelijk gezien worden en begrepen worden en gekoesterd en beschermd worden, daar kan je ook stress van krijgen.
Absoluut.
En daarbij, ik denk dat de meeste mensen denken als je seksueel misbruikt wordt, dat zal dan wel met verschrikkelijk veel geweld gepaard gaan en pijn doen. Hè, maar een deel van de kinderen wordt wijsgemaakt dat liefde is, of dat gebeurt dan zogenaamd liefkozend, liefhebbend. En een kind weet dan soms ook niet beter.
Ja.
Of er wordt een afhankelijkheid gecreëerd, waardoor het voor het kind helemaal niet zo makkelijk is om daar afstand van te nemen.
Jullie behandelen kinderen ook, hè? Want daar is het dus wel op een of andere manier aan het rollen gegaan.
Ja.
Dat het verhaal naar buiten is gekomen. Wat waren daar dan de eerste signalen op de eerste? Waardoor is het aan het rollen gegaan?
Soms wordt een pleger betrapt. Dus dan is er een getuige.
Ja.
Soms zijn er beelden, beeldmateriaal. Mm-hmm. Dat is steeds meer nu vergeleken met 10 of 20 jaar geleden. Soms gaat een kind, ja, lukt het gewoon niet meer om dat geheim te bewaren.
Ja.
Dat gaat gewoon niet meer. De spanning loopt zo op dat het kind denkt, ja, of ik zeg het.
Ja, of vertrouwen.
Ja. Ja, en dan moet je natuurlijk hopen dat het kind geloofd wordt.
Mm-hmm.
Het is best moeilijk als je heel langdurig misbruik mee hebt gemaakt en iemand vraagt aan jou, wat is er gebeurd? Dat is best moeilijk om daar antwoord op te geven.
Ja.
Een eenmalige gebeurtenis is bijna makkelijker. Bijna makkelijker. Maar waar moet je beginnen? Wanneer is het eigenlijk begonnen? Je weet het zelf ook niet meer. En de moeilijkheid bij langdurig misbruik is ook vaak dat kinderen, als het kinderen of jongeren betreft, vaak het gevoel hebben van, ik heb daar een aandeel in. Ik ben daarmee begonnen, of ik heb het in stand gehouden, of ik bleef gaan, of ik ben teruggegaan, of ik heb wat aangenomen, of ik heb het geïnitieerd, of ik vond het ook fijn. Ik mis het soms ook. En de totale verwarring over het eigen aandeel.
Ja.
En wij zeggen natuurlijk altijd van, kinderen mogen niet grote mensen en grote kinderen mogen niet aan kinderen komen. Nooit. Mm-hmm. En dat is eigenlijk maar een rationele mededeling. Het moet wel gezegd worden. Mm-hmm. Maar de schuld gaat heel diep. Dus dat is wat we vaak aantreffen. Als je het hebt over een klinisch beeld. Mm-hmm. Nou komen mensen bij ons, klein en groot, met nachtmerries en herbelevingen. Met een kort lontje prikkelbaarheid. Met vermijdingen, dus je wilt er niet meer aan terugdenken. En je wilt niet meer naar die plek toe. En je durft niet meer uit te gaan. En je bent heel erg bang geworden voor herhaling. En je vermijdt soms ook je eigen gevoel. En je hebt vaak negatieve gedachten over jezelf. Er is iets mis met mij. Of je denkt, er is iets mis met andere mensen of de wereld is niet te vertrouwen.
Dus we zien, wij als omstanders, en dan hebben we het inderdaad even over de docenten, de klasgenoten, de andere ouders, de sportleraren. Iedereen die eigenlijk de kinderen ziet, zou moeten zien. Dat we het niet zien, maar eigenlijk ook dat we het niet helemaal willen zien.
Dat laatste is groter dan het eerste. Ik denk dat we wel vaak getuigen zijn van kinderen die op de een of andere manier ongelukkig ogen. Of dat je voelt van, zeker als je veel kinderen hebt gezien als docent, dat je voelt van, er is iets. Hè, maar durven denken aan, kan er sprake zijn van seksueel misbruik? Dat is een gedachte die je ook eigenlijk moet toelaten, moet toestaan. En ik denk dat voor veel mensen is een beeld maken, creëren in je hoofd, visualiseren van een kind dat misbruikt wordt, iemand die heel goed kent. Dat is een moeilijk plaatje, hoor. Dat is, mensen voelen daar walging bij en boosheid en woede en verdriet en angst. Maar vooral ook ongeloof, zo van, hoe dan? En waarom zou iemand dat doen? En dat zal vast niet, of dat zal toch dan, als dat zo zou zijn, dan zal het toch al lang uit zijn gekomen. En allerlei, ja.
Ik ben niet toch de eerste die nu.
Ja. Dus ik denk, er gaat van alles door in iemand zijn hoofd, denk ik. Als die daar al aan even durft te denken van, zie ik het wel goed? Straks heb ik iemand voor vals beschuldigd. Straks moet ik er wat mee. Wat haal ik allemaal wel niet over? Hoop. Terwijl uiteindelijk is een kind natuurlijk best ook heel sterk afhankelijk van die voelsprieten van mensen eromheen. En je hoopt eigenlijk dat mensen de moed hebben en de wijsheid ook hebben om met die voelsprieten verstandige dingen te doen. Mm-hmm. Dat is best moeilijk, hoor. Zeker als dat niet je dagelijkse werk is, dan is het gewoon heel erg uitnodigend om dit thema zo snel mogelijk van de tafel af te schuiven.
Maar is seksueel misbruik misschien nog wel een onderwerp wat bij ons allen een soort taboe onderwerp waar we gewoon echt niet aan willen?
Andere soorten trauma's, bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing. We hebben denk ik allemaal wel eens in de supermarkt een kind gezien die in de winter met een rokje liep. Of een ouder die niet sensitief reageert op een kind die loopt te jengelen. Mm-hmm. Toch? Daar hebben we allemaal. En of we vinden daar wat van, of we zeggen daar wat van. Of
ja, die beelden,
maar daar hebben we een plaatje van.
Ja, hebben een plaatje van.
Ja, of die hebben we op films gezien. Ja. Maar bij seksueel misbruik niet, hè. De meeste mensen hebben daar geen beeld van. En kunnen zich er ook geen beeld van maken. En als ze dat wel proberen te maken, worden ze eigenlijk overspoeld door allerlei negatieve emoties. En dan wil je eigenlijk je ogen dicht doen en je gezicht afwenden. En ja, je wilt daar eigenlijk gewoon niet mee bezig zijn. Wat ik probeer over te brengen is die afweer, die dus natuurlijk in degene zit die het is overkomen. En natuurlijk ook in degene die het doet. Mm-hmm. En de omstander, ja, daarvan hoop ik natuurlijk eigenlijk dat die bereid is om stil te staan even bij die afweer. Ja, dus je wilt het onderwerp wegduwen en dan zeg ik, stop.
Niet doen.
Wacht even.
Ja.
Blijf even bij dit gevoel. Blijf even bij deze afweer. En probeer eens je voor te stellen wat jouw beweging met jouw vele anderen doet in die dynamiek tussen slachtoffer, pleger en omstander. Wetende dat seksueel misbruik heel veel voorkomt. Dus 20% van de vrouwen in Nederland en 6% van de mannen in Nederland heeft ervaring met seksueel misbruik, inclusief penetratie. Dus we hebben het niet eens over aanranding of online misbruik of betasting. En de omvang doet het toe, maar bovenal de gevolgen. Want we weten uit de literatuur, dat zijn echt duizenden studies, dat de helft van die kinderen die gaat serieuze problemen krijgen in het leven.
Ja.
Met hun koppie, met hun lichaam, met zichzelf en relaties met anderen. En een prettig leven kunnen leiden waar iedereen recht op heeft.
Ja.
Dat is voor deze kinderen op de korte en lange termijn echt heel problematisch.
Ja.
Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik me daar zo druk om sta te maken. De gevolgen van misbruik, die kunnen zich soms gedurende een leven op verschillende manieren presenteren. Het kan een beetje gaan draaien met het ouder worden. Soms is het 10 jaar lang rustig en dan ineens popt het weer op. En dan denk je, hoe kan het nou? En soms is het in een nieuwe levensfase, als je een relatie krijgt of zelf vader of moeder wordt of de pleger komt te overlijden, maar het is steeds in beweging. En een realistische kijk daarop, op hoe werkt zoiets door, omdat dat niet een eenmalig moment is en dan ga je toch in therapie 1 keer en je doet daar je traumabehandeling en dat is dan dat. Dat is niet eerlijk. Nee, want zeker als het gebeurt door iemand heel dichtbij en het heeft lang geduurd en je bent gaan geloven, echt gaan geloven dat het aan jou ligt, dat jij raar bent, dat jij het misbruik bent, dat jij dat had kunnen. En een diepe zelfbeschuldiging en zelfhaat. Dan kun je je best voorstellen dat ook met een intensieve therapie waar zeker succes wordt geboekt, een tijd later daar toch een het kon weer een beetje, dat kan.
Ja.
En dat zeg ik niet om een soort somber beeld te schetsen. Het is eigenlijk een relationeel trauma.
Hoe moeten we ons dan daarin opstellen als omstanders?
Ja, de meeste omstanders die reageren toch wel met emotie. En die emotie die komt woep over degene die het is overkomen heen. En die zit er natuurlijk niet op te wachten.
En de emotie is dan op een of andere manier oordelend?
De omstander die denkt dat het iets goeds is om die emoties te laten zien. En dat zou best kunnen, maar er zijn ook veel slachtoffers die zeggen, ja, maar daar zit ik eigenlijk helemaal niet op te wachten, want nou ga ik jou natuurlijk weer opvangen en jou helpen en ga ik natuurlijk weer zeggen, nou, het valt wel weer mee, terwijl het is juist het omgekeerde. We willen het juist omdraaien deze keer. Het tweede is dat omdat de omstander het vaak helemaal niet begrijpt van, je bent nu 40 en je vertelt me nu dat onze stiefbroer je... Maar hoe dan? Maar wat is er dan precies gebeurd? Die vraag krijgen mensen vaak. En dat is ook een hele moeilijke vraag waar je helemaal niet op zit te wachten. Want waar moet je beginnen? En jouw diepe gevoel van... Ik had daar ook een aandeel in, wat natuurlijk niet zo is. Maar daar ben je dan ook heel erg bang voor. Dat je dat dan moet gaan zeggen of dat dan uit zal komen. En wat eigenlijk idealiter, blijf je kalm en vraag je aan de ander. Maar wat wil je mij daarover vertellen? Wat wil je mij daarover kwijt? Of hoe was dat voor jou? Of hoe is dat nu voor jou? Want we neigen er soms ook aan om het meteen in te vullen van... wat verschrikkelijk, dat is een verkrachting. En daar meteen...
Je moet naar de politie.
En je moet erover praten. En je moet hulp zoeken. Ja, ik denk, je moet helemaal niks. Dit is gewoon een moment om te verbinden.
Contact te maken.
Om contact te maken. Want iemand heeft zichzelf jarenlang geïsoleerd met dat geheim. En dat is eigenlijk het ziekmakende ook. Hè? Dat jij jezelf hebt omsloten met die schaamte en dat geheim. Dan wordt daar een opening gemaakt op initiatief van degene die het is overkomen.
Ja.
En dat is dan eigenlijk een kans om die isolatie en de eenzaamheid, om daar een soort opheffing te maken.
Te doorbreken. Ja.
En dat doe je dan dus... idealiter, zeg ik nogmaals, want het is best moeilijk. Maar om gewoon echt geïnteresseerd te zijn van vertellen eens. Van, een open vraag. Van wat wil je me daarover kwijt? En misschien zegt... Dan hoor je namelijk echt waar iemand mee zit. Dan geef je iemand de gelegenheid en de ruimte om uit zijn eigen geheugen en uit zijn eigen wil en vermogen te delen, te vertellen wat hij dan wil delen. Misschien wil hij ook helemaal niks zeggen. Dat is ook oké.
En ook, denk ik, de eigen woorden te kiezen hoe het wordt gepresenteerd.
Ja.
En meteen ingevuld.
Ja, dat gebeurt ook heel vaak dat mensen gaan zeggen, Ja, maar dat wat jij zegt, weet je wel dat dat puntje, dat puntje, puntje is. Het delen van het onthullen,
ja,
de mond te open doen, ja, is heel wat. Je gaat je eigen moment kiezen.
Ja.
Maar op het moment dat je het gaat vertellen, verlies je ook het alleenrecht op jouw herinnering, ja, en op jouw ervaring. En gaat andere mensen zich daar ook mogelijk mee bemoeien of wat van vinden of, ja, een oordeel geven. Kijk, dat is eigenlijk ook therapie. Therapie is natuurlijk, dus er komt een kind bij mij, ah, en die is ervan overtuigd dat het zijn eigen schuld was. En natuurlijk ga ik met mijn technieken, bemoeienissen, ga je proberen een ander perspectief,
ja,
te draaien. Dus een andere bril. Hè?
Ja.
Dat is waar therapie over gaat, om te kijken of je de draai kunt maken.
Ja.
Maar dat gebeurt natuurlijk ook tussen mensen met vrienden en familie. Dat als ze gaan delen, wordt er ook gereageerd.
Ja, we hebben ook heel vaak de neiging om mensen dan toch weer iets positiefs, hè, bijvoorbeeld hoop te geven. Zeggen, ah, nou,
het komt wel weer goed. Sommige mensen zeggen helemaal niks, omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen.
Mm-hmm.
Sommige mensen zijn bang dat ze iets verkeerds gaan zeggen.
Mm-hmm.
Of dat ze het nog erger maken. Of het deksel van de put. Hè?
Ja,
ja. Ja. En ik denk altijd, ja, maar je kan natuurlijk wel pijnlijke dingen zeggen. Hè?
Ja.
Dat zeker wel. Hè? Dus bijvoorbeeld gaan vragen van, ja, maar ja, waarom heb je het dan nu pas verteld? En waarom wij niet gestopt? En al die waarom vragen. Of dingen zeggen van, oh, nou, maar ik had het dan zus of zo gedaan. Of, nou, jij maakt onze familie ten schande. Weet je wel wat het voor de familie betekent? Nou, is onze familie nooit meer hetzelfde. Of, nou, zit je daar, dat is toch al 40 jaar geleden, zit je daar nou nog steeds mee?
Ja.
Dat is toch al zo lang geleden? Of het bagatelliseren van, nou, je maakt het erger dan het is. Wees blij dat je niet verkracht bent. Echt, er worden wel pijnlijke dingen gezegd.
Zo.
Niet altijd expres, hoor. Mensen zeggen gewoon plop.
Ja, ja.
En denken niet na dat als je dat natuurlijk tegen iemand zegt die al van zichzelf vindt, ik ben de hoofdschuldige, ik ben de hoofdverantwoordelijke, en je gaat zo'n opmerking maken, nou, die landt wel op dat bedje van, ja, zelfbeschuldiging.
Ja, nou, dan gaat die deksel weer, ja, op.
Ja, want die persoon, ik zie je wel, hij of zij vindt ook dat het mij, dat ik daar wat aan had kunnen doen.
Ja.
Dus het opengaan is een kans. Heb geduld en wees gewoon dankbaar voor dat moment van opengaan. Ik denk ook dat het een teken is van vertrouwen.
Ja.
Dus daar, dat kan je ook gewoon zeggen natuurlijk.
Mensen hebben denk ik ook gehouden neiging als ze in vertrouwen genomen worden voor iets wat nog steeds pijn doet of waar ellende nog steeds is. Dat ze dan ook moeten gaan helpen. Iets moeten doen.
Ja. Ja, want als de omstander ziet dat het slachtoffer het er moeilijk mee heeft.
Mm-hmm.
Dus ja, die wordt emotioneel of die kan niet meer stoppen met huilen. Dat vindt de omstander heel erg naar om daarvan getuige te zijn.
Ja.
Dus die gaat inderdaad, om zijn eigen machteloosheid op te heffen, zegt hij tegen dat slachtoffer, ja, maar je moet, hè, jij moet
hulp zoeken.
Jij moet hulp zoeken, jij moet iets gaan doen, jij moet aangifte doen. Terwijl de meeste mensen ten aanzien van aangifte, ik denk dat zo'n kleine 10% aangifte doet. En professionele hulp zoeken doet een deel van de mensen. Maar je kunt je ook voorstellen, ja, mensen willen zich beter voelen, maar ze willen eigenlijk niet meer achterom kijken en die herinneringen in de ogen kijken en daar wat mee doen. Dus dat is altijd een beetje dubbel gevoel naar therapie. Van, oh, dan moet ik daar weer helemaal, ik heb dat eigenlijk allemaal achter me gelaten. Dus die omstander die begint te sjoren en te trekken.
Maar het is ook een beetje dat de omstander daarmee zegt, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ga het maar bij een professional parkeren. Of die weet beter hoe dit gesprek te voeren.
Ja, en ik denk ook om het is best moeilijk denk ik om te verdragen als iemand waar je heel erg van houdt, of die je dierbaar is, dat je die zo ziet lijden, terwijl je denkt, het zou misschien wel beter kunnen gaan als je, weet ik veel, een EMDR-therapie doet. Hè? En dan wil je zo graag dat die persoon over die drempel heen stapt. Maar ja, dat is niet aan de omstander.
Nee.
En de omstander is, ja, wat wil jij? Vraag je dan.
Hmm.
En dat is ook een beetje lastig. Want kijk, iemand die het is overkomen. Ja, als je vraagt, wat wil je? Ja, kinderen zeggen zeg maar bij mij aan tafel. Ik wil het gewoon allemaal vergeten.
Oh ja.
Oh, zeg ik, echt waar? Doe je je beste voor om het te vergeten? Ja. Elke avond. Ik zeg, en is het, lukt het? Het lukt niet helemaal. Oké, ja, vergeten. Dat is iets anders dan verwerken. Hè? Mm. Verwerken is waar je therapie voor doet. Dus verwerken is je
het
weet.
Aangaan?
Ja, het aangaan. Je weet dat het is gebeurd. Je weet ook dat het niet jouw schuld was. En je weet ook dat het is geweest. Maar dat deel van jouw leven hoort ook bij jou.
Blijft ook.
Ja. Dat hoofdstuk hoort ook in jouw levensboek. Die gaan we er niet uitscheuren. Dat is wel zwart. Maar je hoort er ook bij.
Mm.
Dus als je bladert en je komt bij hoofdstuk 8. En dat gaat over het misbruik. En je hebt het verwerkt. Zo leg ik het wel eens aan kinderen uit. Die maken ook letterlijk zo'n boek.
Ja, mooi.
He, dus dan gaan ze niet zo van trekken aan die bladzijdes of snel doorbladeren. Dan zeggen ze, oh ja. Ik zeg, oh ja, dat was toen met de buurman. Ja, oh ja, lees nog eens. Maar dan zie je dat ze weten het nog wel.
Mm-hmm.
En ze kunnen de woorden aangeven. En als hun vader en moeder ernaast zitten, dan is dat bespreekbaar. He, dus niet dat moeder meteen in huilen uitbarst en die vader van woede wegloopt.
Eigenlijk ook de ouders en de omstanders meehelpen in hoe moeten we...
Altijd.
Ja?
Altijd, ja.
Ja, dus wij als omstanders hebben ook hulp nodig eigenlijk hierin.
Ja, want dat wilde ik ook zeggen over die machteloosheid. Mm. Het is natuurlijk volstrekt normaal dat jij als omstander... Het is toch volstrekt normaal als je ziet dat je dierbare, je partner of je broer of zus zo aan het lijden is of zo ziek wordt.
Ja.
Hè, zelfs psychoses krijgt en of suïcide pleegt vanwege het onverwerkt misbruik. Dat is toch onverdraaglijk?
Ja, zeker. Ja.
Hè, omdat iemand anders jouw dierbare ooit lang geleden wat heeft aangedaan. Dus ik begrijp dat heel goed. Dus de omstanders die hebben ook hulp nodig, een ander soort hulp.
Ja. En hoe is het voor vrienden, hè, als we het even over vrienden of partners, is misschien nog intiemer, maar dat zijn toch ook mensen die in een ring en hopelijk een soort helpende ring zouden kunnen zijn voor mensen die zoiets hebben meegemaakt. Hoe is dat voor hen om in zo'n proces meegenomen te worden, daarnaast te staan?
Ik denk dat zeker langdurig misbruik, die wreekt zich met name in de relatie met jezelf in eerste instantie. En daarmee ook in de relatie met de ander. Dus als je het hebt over een partner. Dat kan zijn dat er problemen zijn met intimiteit. En doordat dat verhaal op tafel komt, er meer begrepen wordt van waar het vandaan komt. Mm. En dan hoop je ook natuurlijk op een begripvolle partner. Mm. Maar ook weer niet zo begripvol dat die, zal ik maar zeggen, alles voor jou gaat doen en oplossen.
Nee.
He, want
je moet het ook weer zelf.
Je moet het ook, ja, precies. Wanneer praat je daarover? Hoe praat je daarover? Hoe kan je dus ondersteunend zijn? Maar hoe kan de partner, die natuurlijk ook met die machteloosheid zit, waar kan die terecht? Seksualiteit kan. Nou, we hebben onlangs een onderzoek gedaan, ook binnen het Centrum Seksueel Geweld. Dat bleek dat best heel veel mensen die nu ver in de volwassenheid zijn, als ze terugdenken aan het misbruik, dat ze dan weer hun lichaam automatisch net zo reageert als toen.
Ja.
Met een automatische genitale respons.
Ja.
Nou, dat is best een groot taboe.
Ja.
Dus je kan het misbruik onthuld hebben, dat is een hele grote stap, maar dan ook nog vertellen aan je partner.
Ja.
Dat je eigenlijk alleen maar vochtig kunt worden als je terugdenkt aan het misbruik door je opa. Of dat als jullie seks hebben, dat je dan automatisch terugdenkt aan wat je opa bent. Dat is heel erg schaamtevol om te delen.
En ook heel moeilijk om in de relatie een plek te geven of te veranderen. Of...
Ja, en kijk, het is natuurlijk heel goed uit te leggen eigenlijk technisch, dat als dat je eerste ervaringen zijn, je eerste seksuele ervaring als een soort blueprint, dat het best moeilijk is om van die automatische reactie, wat net als kippenvel, vanzelf optreedt.
Ja.
En als je dat niet weet, dat dat allemaal vanzelf is, dat iedereen zo reageert, ga je natuurlijk jezelf de schuld geven. En heel veel mensen hebben daardoor ook geen relatie überhaupt.
Nee, die beschadigingen van toen spelen eigenlijk in het nu, in die relaties, elke keer weer opnieuw.
Dat kan. Dat kan.
Nieuwe beschadigingen.
Ja. Dus eigenlijk zijn de overlevingsstrategieën van toen, worden de problemen van nu.
Ja, hoe erg.
Ja.
En wat stel je bent een vriend van iemand, of vriend of vriendin. Wat kun je doen om te helpen?
Nou, ik denk dat mensen het echt niet prettig vinden als ze daar na het onthullen, als een slachtoffer, ik zeg het zo, benaderd worden. Dus het is best moeilijk. Je wilt een balans houden van ja, als troost nodig is, wil je dat bieden, natuurlijk. Maar ook niet soort van overnemen. En daar zijn mensen die het is overkomen. Ik gebruik het woord slachtoffer liever niet zelf.
Nee.
Mensen die het is overkomen zijn daar vaak bang voor. Ja, maar als ik het ga vertellen, gaat iedereen heel anders tegen mij doen. En dat wil ik niet. Hoe voorkom je dat? Ja, dus dan moet je daar ook weer over communiceren. Van luister, ik ga je iets vertellen. Ik ben inmiddels al mijlen ver. Maar ik ga jou ermee verrassen of laten schrikken. Nou, ik wil graag dat je daarna mij niet anders beschouwt.
Ja.
En beziet. Ja. En benadert. Als daarvoor.
Ja.
Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat als je het vertelt aan iemand die van je houdt, dat die persoon dan laat blijken, ik geloof jou.
Hmm.
Ik vind het ook belangrijk dat als je tegen iemand zegt, ik ben er voor je, het lijkt een heel klein zinnetje, dat je dat dan ook waar maakt. Want ik ben er voor je, voor iemand die er voor het eerst mee naar buiten komt en die onthulling doet. En dat is echt eigenlijk een gebeurtenis aan zich, met wat dat allemaal teweeg brengt. Dan moet je er ook echt ook zijn en blijven zijn. En soms duurt dat heel lang. Zeker als mensen ook nog besluiten om misschien aangifte te doen of contact met de pleger te zoeken. En als je dan hebt gezegd, ik ben er voor je.
En dat betekent beschikbaar zijn op het moment dat er in het proces weer iets te delen valt.
Ja, het is ook weer niet zo dat jij, als jij de omstander bent, ja, je mag natuurlijk ook grenzen stellen. Dat mag ook. Soms kan het gebeuren dat juist doordat grenzen overschreden zijn, want daar gaat seksueel misbruik over, dat het begrip boundaries, poor boundaries, ook doorcijpelt in de relatie met de omstander.
En daarmee bedoel je dat iemand een soort muren om zich heen heeft?
Nee, dat er eigenlijk geen muur is. Het wordt verteld, hè? Dus iemand is besloten, ik ga het delen. En dan komt het allemaal, of dan stopt het niet. Of dan verwacht, bij wijze van spreken, het slachtoffer, dat als die omstander zegt, ik ben er voor je, dat dat dan 24/7. Nou, ja. Dat is niet realistisch. Hè? Dus er zijn ook grenzen. Maar er waren geen grenzen in het leven van degene die het is overkomen.
Ja, dus het is ook niet onprettig om dan te horen, oké, ik ben er voor je.
Ja, of in het weekend wil ik met mijn gezin zijn. Dat mag ook. Ja. Hè? Dat betekent niet dat je even ook eventjes gewoon gezond verstand gebruiken.
Ja,
ja. Ja, en ik denk dat vooral belangrijk is dat je niet invult. Want we denken vaak dat bij misbruik het gaat over wat er dan op dat bed en zo gebeurde. En dat klopt ook, maar het is ook heel veel van wat daaromheen allemaal gebeurde. En vooral ook niet gebeurde en ontbrak.
Ja.
Die eenzaamheid die je als kind zoveel hebt gehad. En veel kinderen die in zo'n omgeving groot worden, trekken gewoon al best vroeg in hun leven de verkeerde conclusie over zichzelf. Die denken, dat ligt aan mij. Ik ben een slecht kind. Ik ben de moeite niet waard. Niemand wil mij. Ik ben nergens goed voor. En daar, die verkeerde conclusie, die kan ook in de volwassenheid doorwerken. Ja, collega's, buren, ja. Je opleiding doen, geloven dat jij het kan.
Ja, alles.
Ja. Ja. De bus ingaan en een plek opeisen. Ja.
In hoeverre zijn we als samenlevingen waarin mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, die deze verkeerde conclusies over zichzelf ooit getrokken hebben, waardoor ze wat zich steeds maar weer herhaalt dan in het latere leven, In hoeverre zijn we als samenleving een veilige omgeving?
Het is gewoon heel dichtbij het onderwerp, snap je?
Ja.
In jouw vriendenkring, in jouw familiekringen. In elk in die van mij
ja.
zitten mensen, zijn mensen die het hebben meegemaakt, die het hebben gedaan.
Ja.
Het is allemaal very close. En niet zichtbaar, maar wel dichtbij. Dus het is er gewoon de hele tijd.
Ja. En ze maken natuurlijk ook de samenleving, maar ik trek hem toch even breder naar
ja.
hoe we in taal, in hoe we ermee omgaan, mochten verhalen naar buiten komen.
Ik denk dat nog veel beter kan
mm-hmm.
dan nu. We zijn wel aan het leren over wat er nodig is.
Mede en, dankzij jouw harde werk.
Nou, heel veel mensen.
Heel veel mensen.
Die,
maar ook jij.
Ja, waar ik me misschien in onderscheid van andere mensen, is dat ik er ook heel erg voor pleit dat ook de mensen die het hebben gedaan een veilige plek moeten hebben om het te vertellen.
Hmm.
Want als we ze. Laat dat duidelijk zijn. Dus ik wijs het gedrag af.
Ja.
Ik werk elke dag met kinderen die ziek worden door het gedrag van mm-hmm. plegers.
Mm-hmm.
Maar de persoon van de pleger afwijzen en uitstoten, wat we nu echt doen,
ja.
werkt in mijn optiek averechts als we dit onderwerp echt een stuk verder willen brengen.
Vooral omdat de plegers ook gewoon onze vaders, broers,
ja, collega's. Ze zijn gewoon dichtbij.
Ja.
En we kunnen het onderwerp pas verder brengen als het voor iedereen veilig is om te praten.
Ja.
Ook voor degene die het heeft gedaan.
Maar geldt dit ook voor de mensen die het zelf is het aangedaan? Is het voor hun ook veiliger als beide kanten?
Ik kan dit ook alleen maar zeggen omdat het mij niet is overkomen. En ik probeer boven de materie soort van uit te hangen. En dan te kijken, kijk zo van boven naar beneden. Dan denk ik, oei, dat is wel een probleem. Want het komt heel veel voor. En het doet heel veel schade.
Hmm.
En het gaat niet weg.
Hmm.
En er komen andere vormen van misbruik bij, zoals online misbruik. En met technologie, met deepfake, kan je kinderen ook in de waan houden. Dus we hebben wel een probleem. Dus ik kijk daar natuurlijk anders naar dan iemand die daarin zit.
Ja.
En heel veel angst heeft voor degene die het heeft gedaan. Maar ik denk ook dat er mensen zijn die weten, ja, maar die persoon niet heeft gedaan, die zie ik gewoon nog.
Ja, ja.
Hè? Bij de kerstdiner zit mijn oom daar gewoon.
Ja, en die slaapt ook slecht.
Ja, misschien. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat als die persoon niet heeft gedaan, hè, want daar is ook iets aan de hand. Veel plegers hebben met elkaar gemeen dat er verwaarlozing is in een laag zelfbeeld.
Mm-hmm.
En als die geholpen wordt, en als het slachtoffer weet dat die persoon daarmee geholpen wordt, denk ik dat dat indirect ook effect kan hebben. Positief effect.
Ja, zeker als je vanuit die paraplu die je net beschreef kijkt, dan is het natuurlijk voor het grotere geheel, als iedereen niet meer het nodige, niet meer op een of andere manier vanuit eigen ellende anderen weer ellende aandoet.
Ja.
Ja, dan wordt het beter met in zijn geheel.
Ja, theoretisch gezien kan het moet het ook beter worden.
Ja, precies. Wat zou jouw droom zijn waar we in de aankomende jaren nog naartoe kunnen om dit onderwerp helpender en een wat veiligere samenleving te creëren?
Ik denk niet dat het helemaal weg kan gaan. Ik denk wel dat het belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk is wat je zou kunnen doen als het je is overkomen. En het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. Maar dat is heel moeilijk als je klein bent en in een huis het gebeurt. Maar een van de dingen die we natuurlijk ook doen vanuit het Centrum Seksueel Geweld is dat 0800 nummer eigenlijk bij iedereen tussen de oren krijgen van dat is wat je belt bij seksueel geweld. Okay. Zo van als het je overkomt dat je dan weet wat je moet doen.
Ja.
En waar ik ook wel in geloof, is dat we dus natuurlijk, degene die het doen, die moeten we.
Ja, moeten ook veel meer geholpen.
Geholpen worden. Ja, gezien worden. Dus niet zozeer begrepen. Niet begrip voor hebben, maar begrijpen waarom ze tot die daad komen. En vaak heeft dat te maken met eenzaamheid en isolatie. Daarom zeg ik ook, ga niet uitstoten. Want
dat was het al eigenlijk.
Ja, dan verhoog je eigenlijk de kans op een delict.
Ja.
Hè, theoretisch bekeken. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we jonge kinderen ook meegeven van hè, alles wat onder je ondergoed zit, dat is van jou, daar mogen grote mensen niet aankomen. En om daarmee, niet dat kinderen het kunnen stoppen, want misbruik gebeurt niet omdat een kind het niet wil. Misbruik gebeurt omdat een volwassene het wel wil. Ja. En daar zit een hele sterke trekkracht en ook een seksuele kant. Ja. Dus dat kan een kind natuurlijk nooit stoppen. Maar als we kinderen op vroegere leeftijd, en daar is een mooi voorbeeld van met de Klokhuisaflevering over dit onderwerp, dat kinderen in de klas kijken. En er zijn dus kinderen geweest die dachten, hey, dit filmpje, dat gaat over mij. En die zijn naar huis gegaan of naar de juf gegaan. En die hebben gezegd, dat filmpje, dat gaat over mij. En daarmee vervroeg je het moment van disclosure. En hoe eerder je tot een onthulling komt, hoe eerder het ook kan stoppen. En een kind geholpen kan worden met het verwerken van dat wat gebeurd is.
Dus we moeten de zichtbaarheid en de taal al veel meer in de samenleving beschikbaar maken. Ook voor kleine kinderen.
Ja.
Zodat het helder
is. Natuurlijk zou ik tegen je willen zeggen, ja, maar dit moet stoppen. En ik weet hoe dat moet. En theoretisch zou je ook willen van, laat kinderen opgroeien in veilige gezinnen. Want opgroeien in onveilige gezinnen is verhoogt het risico op slachtofferschap. En plegerschap ook. Dus tuurlijk, dat is het idealiter. Maar dat is zo moeilijk. Waar moet je dan beginnen?
Ja.
Maar kinderen meenemen in onderwijs en educatie over grenzen en wat is van jou, in echt helemaal van jou. Dat kunnen we bij wijze van spreken morgen al doen. Dus ik ben van de kleine stappen.
Nou, hartstikke goed. Heel veel dank voor dit gesprek.
Nou, heel graag gedaan voor de aandacht voor dit belangrijke onderwerp.
Tot zover deze aflevering van Traumastapeling. Beluister ook de andere afleveringen met weer andere perspectieven op de impact van trauma. En abonneer je op de podcast, dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Het gelijknamige boek, Traumastapeling, is te koop via de website traumastapeling.nl of in de boekwinkel. Deze podcast is een productie van Studio Noodzaak. Hou ons in de gaten.